Onze hulp staat in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door Jezus Christus zijn Zoon, in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Zingen wij gemeente Psalm 103 vers 7. Geen vader sloeg met groter mededogen op teder kroost ooit zijn ontfermend ogen dan Israëls Heer op ieder die hem vreest. Hij weet wat van zijn maagsel zij te wachten, hoe zwak van moed, hoe klein wij zijn van krachten, en dat wij stof van jongs af zijn geweest. Psalm 103 vers 7. De belijdenis van het algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof, instemmend in haar hart met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Verenigen we ons, gemeente, in het gebed. Genadig en eeuwige God, die u trouw houdt van geslacht tot geslacht en nooit laat varen het werk uw handen, daarmede wilde gij ook vanavond ons tegemoet treden, toen de groet werd uitgesproken tot en over de gemeente, waarin uw zegenende hand is, want gij zijt het die ons tezamen brengt, die ons op deze dag tegemoet treedt, die nog met ons bezig wilt zijn en ons in dit heden der genade nog opzoekt en nog zich tot ons wendt. En altijd weer met dat geduld en die wonderbare langmoedigheid die toch tot bekering zal leiden, en zo niet, dan zal een schrikkelijk oordeel op ons rusten vanwege onze verharding en onze opstand tegen u den eeuwige, omdat wij u aanbod, uw vriendelijke nodiging in de wind geslagen zouden hebben. O Heere, eeuwige God, wil nochtans met ons van doen hebben. Wij moeten het belijden dat er niemand is die naar u vraagt, en dat terwijl gij ons in onze eerste ouders geschapen hebt naar uw beeld en uw gelijkenis, en gij altijd recht hebt op dat beeld, altijd recht hebt daarop dat gij uw eer krijgt uit de aarde, in het werk, in ons doen en denken, en u in gedachten, woorden en werken, brengen wij niets voort dan onze zonden. Och, wij bidden u, ontdek er ons aan, voor het eerst of ook in voortgang bij vernieuwing, opdat er een verootmoedigd en vernederd volk mag gevonden worden voor uw heilig aangezicht. Een volk dat zijn rechter om genade leert bidden, maar dat ook ervaren mag met de tollenaar dat er vriendelijke ogen zijn en milde handen bij u van eeuwigheid, en dat gij en u een bedelaar nooit laat staan die daar zijn leven verliest en niets meer heeft in en van zichzelf en van het gegeven moet en mag leven. Heren, dan overlaat gij dag aan dag met uw gunst bewijzen, want gij hebt er uw eigen zoon voor over gehad. Gij hebt hem gegeven als een volkomen zaligmaker en een heerlijke heiland, in wien het leven en de zaligheid is, wien te kennen alle volheid en alle zaligheid is. O, wij bidden u, wil gij genadig dan zo in ons midden zijn, om zijnentwil, en door uw heilige geest ons zegenend nabij zijn, opdat ook aan de avond van deze dag de beker nog vol geschonken mag worden. Heere, als er reeds vol is, dan kan er niet meer bij, maar dan is het wel zo dat uit uw volheid we ontvangen genade voor genade, en dat we telkens weer uit die beek drinken moeten en mogen. Schenk dat door genade, opdat gij, o gezegende Christus, verheerlijkt mag worden in ons hart en leven. Want uw kennis is het leven, en buiten u is eeuwig zielsverderf. Wil plaats maken in het midden der gemeente voor de verheerlijking van deze middelaar en zaligmaker. Wil gij genadig alles wegnemen wat aan de loop van uw woord zou verhindering geven. Heere, wil uw woord in onze mond leggen, opdat wij in de eenvoud uw woord mogen verkondigen en niet onze gedachten en voorstellingen, maar uw getuigenis dat eeuwig zeker is. Wij bidden u, wil zo in begin, voortzetting en einde ons nabij zijn. En nu komen wij tot u, Heere, met de noden der gemeente, de noden der zieken. Wil gij ze sterken, de middelen tot hun herstel zegenen, maar bovenal dat zij die grote geneesheer nodig hebben, die alle kwalen kent en die ook voor alle kwalen medicijn heeft, tot uw heerlijkheid en tot zaligheid der ziel. En wij bidden u ook voor de rouwenden. Dan denken we aan het oud kerkraadslid van de Bas, die treurt bij zijn overleden vrouw. Heren, het kon niet sneller, het kon niet vlugger. De slag is gevallen. O, wij bidden u dat hij, waar ze zo lange en vele jaren met elkander verbonden mochten zijn en lief en leed mochten delen, en waar hij nu alleen staat, wil hem sterken. Wil hem en zijn kinderen genadig bij uw woord brengen, opdat zij in dat woord hun weg vinden en uit dat woord onderwezen worden en geleerd tot hun eeuwig heil. Want dat zou het grootste zijn als er een vrucht voor de eeuwigheid uit mocht dalen in hun ziel. Wil hem sterken en schragen in dit smartelijk verlies, en de kinderen ook nabij zijn en geven dat zij tot steun van hun vader mogen zijn in deze dagen van rouw en aan de dag van morgen, de dag der begrafenis. Wij bidden u, Heere, wil gij zijn ook met ouderling Heuvelman, die ver weg is in Oostenrijk en die we hier missen. Och, wil gij hem bijstaan ook verder weer, zoals gij dat eertijds hebt willen doen. O Heere, altijd weer opnieuw moet in afhankelijkheid geleefd worden, maar mag ook ervaren worden dat gij de levende God zijt, die aangeroepen wil worden in alle nood. En die het telkens weer zo maakt, dat weer opnieuw de nood er is, opdat er een horend oor zal worden gevonden. Heere, gedenk zo en leer door dit alles tot heerlijkheid van uw genade in Christus. Want dat is het rijkste, als we op een leerschool gebracht worden, waar we mogen wassen in zelfkennis, in godskennis, in zelfkennis en in Christuskennis. Wil dat schenken door genade in de Heilige Geest. Wij bidden u zo voor al uw dienstknechten, schenk ze genade om te leren en te prediken het evangelie van vrije genade. En wil de dwaling neerwerpen, uw waarheid doen zegevieren. Zegen zo de ganse gemeente, ook elders waar de gemeente samenkomt. Hoor ons uit genade in de vergeving der zonden om Christus wil alleen. Amen. Gemeente, wij lezen Gods woord eerst in het Oude Testament, het boek Genesis, het 15e hoofdstuk. En dan in het Nieuwe Testament, de brief van Paulus aan de Romeinen, het 4e hoofdstuk, de verzen 13 tot en met 18. Maar eerst dan het boek Genesis, hoofdstuk 15. Na deze dingen geschiedde het woord des Heren tot Abram in een gezicht, zeggende: Vrees niet, Abram, ik ben u een schild, uw loon zeer groot. Toen zeide Abram: Heere, Heere, wat zult gij mij geven, daar ik zonder kinderen heen ga, en de bezorger van mijn huis is deze Damaskener Eliezer? Voort zeide Abram: Zie, mij hebt gij geen zaad gegeven, en zie, de zoon van mijn huis zal mijn erfgenaam zijn. En ziet, het woord des Heren was tot hem, zeggende: Deze zal uw erfgenaam niet zijn, maar die uit uw lijf voortkomen zal, die zal uw erfgenaam zijn. Toen leidde hij hem uit naar buiten en zeide: Zie nu op naar de hemel en tel de sterren, indien gij ze tellen kunt. En hij zeide tot hem, zo zal uw zaad zijn. En hij geloofde in den Heere, en hij rekende hem het hem tot gerechtigheid. Voort zeide hij tot hem, ik ben de Heere die u uitgeleid heb uit Ur der Chaldeeën, om u dit land te geven, om dat erfelijk te bezitten. En hij zeide, Heere, Heere, waarbij zal ik weten dat ik het erfelijk bezitten zal? En hij zeide tot hem, neem mij een driejarige vaas, en een driejarige geit, en een driejarige ram, en een tortelduif en een jonge duif. En hij bracht hem deze alle, en hij deelde ze midden door, en hij legde elk deel tegen het andere over, maar het gevogelte deelde hij niet. En het wildgevogelte kwam neder op het aas, maar Abram joeg het weg. En het geschiedde als de zon was aan het ondergaan, zo viel een diepe slaap op Abram, en ziet een schrik en grote duisternis viel op hem. Toen zeide hij tot Abram, weet voorzeker dat uw zaad vreemd zal zijn in een land dat het hunne niet is, en ze zullen hen dienen en ze zullen hen verdrukken 400 jaren. Doch ik zal het volk ook rechten, het welk zij zullen dienen. En daarna zullen ze uittrekken met grote haven. En gij zult tot uw vaderen gaan met vrede. Gij zult in goede ouderdom begraven worden. En het vierde geslacht zal herwaarts wederkeren. Want de ongerechtigheid der Amorieten is tot nog toe niet volkomen. En het geschiedde dat de zon onderging en het duister werd. En ziet, er was een rokende oven en vurige fakkel die tussen die stukken doorging. Dezelfde dagen maakte de Heer een verbond met Abraham, zeggende, aan uw zaad heb ik dit land gegeven, van de rivier van Egypte af tot aan die grote rivier, de rivier Frat. De Keniet en de Keniziet en de Kadmoniet en de Hetiet en de Ferezit en de Refaïten en de Refaïten en de Amoriet en de Kanaaniet en de Girgaziet en de Jebuziet. Tot zover de lezing van het Oude Testament. En nu lezen we in het Nieuwe Testament Romeinen 4 vers 13 tot en met 18. Want de belofte is niet door de wet aan Abraham of zijn zaad geschied, namelijk dat hij een erfgenaam der wereld zou zijn, maar door de rechtvaardigheid des geloofs. Want indien degenen die uit de wet zijn erfgenaam zijn, zo is het geloof ijdel geworden en de belofte is er niet gedaan. Want de wet werkt toorn, want waar geen wet is, daar is ook geen overtreding. Daarom is zij uit het geloof, opdat zij naar genade zij, ten einde de belofte vast zij al den zaden, niet alleen dat uit de wet is, maar ook dat uit het geloof Abrahams is, welke een vader is van ons allen. Gelijk geschreven staat, ik heb u tot een vader van vele volken gesteld, voor hem aan welke hij geloofd heeft, namelijk God, die de doden levend maakt en roept de dingen die niet zijn alsof ze waren, welke, namelijk Abraham, tegen hoop op hoop geloofd heeft, dat hij zou worden een vader van vele volken, volgens hetgeen gezegd was, alzo zal uw zaad wezen. Tot zover de lezing der Heilige Schrift. Ons tekstwoord vindt u in het 15e hoofdstuk van het boek Genesis. Daar luidt Gods woord in de versen 17 en 18 het eerste gedeelte. En het geschiedde dat de zon onderging en het duister werd. En ziet, er was een rokende oven en vurige fakkel die tussen die stukken doorging. Tenzelfde dagen maakte de Heere een verbond met Abraham. Tot zover. Gemeent uw gaven worden ingezameld voor de dienst der barmhartigheid tot instandhouding van de kerkdienst, terwijl een derde gave van u gevraagd wordt voor het gebouw Berea. Van harte bevelen we de collecte bij u aan. Zingen wij van Psalm 111 de versen 2, 4 en 5. Des Heeren werken zijn zeer groot. Hij heeft de kracht zijns werks getoond aan het volk waarbij hij gunstrijk woont. Hij gaf ten hunne nut en voordeel hun derven van het heidendom. Des Heeren werken zijn alom en altoos waarheid, recht en oordeel. En het vijfde vers is trouw al wat hij ooit beval. En wat daar verder volgt, de versen 2, 4 en 5 van Psalm 111.
Thank you.
Ja, gemeente, daar lagen dan die stukken. Die stukken vlees, die offerdieren. In tweeën gedeeld naast elkaar. Of eigenlijk achter elkaar. Een driejarige vaars, een driejarige geit, een driejarige ram. In tweeën gedeeld, achter elkaar, een loopgang er tussendoor. En bij de ene rij de jonge duif, bij de andere rij de tortelduif. Die waren niet gedeeld. Dat had Abraham moeten doen in opdracht van God. Abraham was in nood. Hij had om een teken gevraagd. Waarbij zal ik het weten dat ik dit land erfelijk bezitten zal? Dat was grote nood in zijn ziel, want hij kon het maar niet vasthouden. Het was niet de eerste keer. Oh nee. Er was al heel wat aan vooraf gegaan. Een ontzaglijke strijd. We hebben het gelezen in dit 15e hoofdstuk. Abraham had de moed opgegeven. Er was al zoveel gepasseerd. En dat woord dat in zijn ziel geklonken had, dat was zo ver weggezonken, daar kon hij helemaal niet meer bij. Hij was in de grootste twijfel. En het ongeloof dat had hem besprongen. Het kan toch niet. Nee, dan moet maar die knecht van mij, die Damaskener, die trouwe jongen, Eliezer, mijn erfgenaam worden. Ik zie er verder ook geen gat meer in. Maar toen heeft hij bezoek gekregen. Wonderbaar dat God aan Abraham gedacht. En niet wegstoten, nee, dat kan niet. Want ze staan, dat Abrahams zaad, in zijn handpalmen gegraveerd. Hij zoekt ze op. En heeft Abraham naar buiten geleid. Heeft hem die oosterse hemel laten zien. Waaraan de duizenden sterretjes twinkelen, veel meer nog dan dat wij in de elfste nacht aanschouwen. Tel die sterren nu, want alzo zal uw zaad zijn, indien gij ze tellen kunt. Tel ze. En gemeente, toen was Abraham stuk. Toen was hij verootmoedigd, verslagen vanwege zijn twijfel aan de belofte Gods. Er bleef niets meer over dan een goddeloze. Dan een mens die geen kruimeltje geloof kon opbrengen en die zich voor God wegschaamde. En zo zonk hij neer op het woord des Heren. En hij geloofde den Heren. Als een goddeloos in zichzelf. En dat is hem gerekend tot gerechtigheid. Zo gaat dat. Maar dan gaat het weer verder. Want al het leven staat niet stil. En de ene dag is weer zo anders als de andere. Daar kwam de Heren nog weer te zeggen dat zijn zaad het land Kanaan beërven zou. En dan komt weer datzelfde. Abraham staat verloren te kijken. En weet niet anders te doen dan om een teken te vragen van de Heer. In zijn zwakheid. Het is toch weer anders dan gisteren. Om zo te zeggen. Maar hij moet in de afhankelijkheid waarin hij gezet is en waarin hij zich voelt, een teken hebben van de Heere. En zo vraagt hij dan. Ach, daar is ook niets van ons bij. Het is alles des Heeren. En nu is het juist de treffende gemeente dat God dat wil leren. Dat hij dat ons wil bijbrengen. Dat hij dat zijn kerk wil leren door allerlei wegen en omstandigheden heen. En zo heeft Abraham dan gevraagd om een teken tot bevestiging van die belofte dat zijn zaad Kanaan erfelijk bezitten zal. En dat teken heeft de Heere aan Abraham gegeven in die opdracht dat hij die dieren slachten moet. Die driejarige vaars, die geit en die ram. En daarbij dan die tortelduif en de jonge duif moet leggen. Dus twee rijen bloedende stukken vlees. Gereten doorgesneden dieren. En daarin geeft God niet alleen aan Abraham het teken, maar ook de weg waarin hij zijn heerlijkheid en genade zal openbaren. Dat is een weg van bloed en van dood. Daar liggen ze dan, verbloedende stukken vlees. En als daar alles ligt, valt de duisternis op Abraham. Een diepe slaap staat er en schrik en duisternis valt op hem. Een eindje verder lezen we dat. Maar dan komt het woord daarbij. Daar hebt u het weer, gemeente, het woord, dat zal het alleen doen. Geef acht op het woord Gods. Dat woord komt erbij en dan spreekt de Heere aangaande de vier geslachten van Abrahams nageslacht. Die in het diensthuis zullen geleid worden in een weg van bloed en tranen. En pas het vierde geslacht zou uit het diensthuis, uit die slavernij worden verlost en teruggebracht naar Kanaan. Zo zou vervuld worden dat Kanaan het erfelijk bezit zou zijn van Abrahams nakroost. Dat zou gaan door een weg van bloed en tranen. Maar door die weg heen zou het licht reizen. Want immers waren de offerdieren door gesneden. De duif, de tortel en de jonge duif niet. Die bleven geheel liggen ten teken dat vanuit de diepte het vierde geslacht, om zo te zeggen, zou opkomen. Het zou gaan door lijden en dood heen. Door de totale onmogelijkheid heen. In de weg van de verschrikkelijke dienstbaarheid. Maar juist zo is de weg der verlossing. En Abraham heeft daar iets van gezien. Hoe ver, och, dat kunnen wij niet constateren. Daar hoeven wij ook ons niet druk aan te maken. Want wij zijn mensen die onder die bijzondere bediening der genadebedeling leven. Dat we de ganse openbaring hebben, zodat we vanuit het Nieuwe Testament ook het Oude mogen verklaren en toelichten. En daarom, Abraham heeft ervan verstaan wat nodig was tot zaligheid. Hij, die immers zijn grote zoon met vreugde heeft gezien, de dag van Christus heeft aanschouwd, heeft ook in het geloof hiervan genoeg verstaan tot troost en tot lering in zijn leven. Maar wij mogen niet blijven staan bij die vier geslachten Israëls. Want immers, Israël op zichzelf wordt dikwijls de zoon of de knecht Gods genoemd. En is dus een schaduw, een type van de grote Israël. De grote strijder Gods. Israël betekent strijder Gods. We hebben het oog op de Heer Jezus Christus, die immers uit Israël zou voortkomen. En als Abraham worstelt om nageslacht, om het zaad, en als hij dat doet vanwege die krachterbelofte, in uw zaad zullen alle geslachten der aarde gezegend worden, dan is dat immers alleen omdat daarachter zit de heerlijkheid van het zaad met een hoofdletter. De Christus Gods die uit Israël zou voortkomen als de ster die in Jacob zou opgaan. Zo lezen we telkens in het woord van de knecht des Heren, van de zoon Gods. Ik heb mijn zoon uit Egypte geroepen, zo lees ik in Hosea. En dat ziet allereerst op Israël, maar eigenlijk uiteindelijk op de grote Israël die uit Israël zou voortkomen. Daarom vinden we ook die tekst uit Hosea in de geschiedenis van Jezus in Egypte, het kinderke dat vlucht naar Egypte en dat weer terugkomt uit Egypte, want, zegt de eeuwige list, alzo moest het woord van de profeet vervuld worden, ik heb mijn zoon uit Egypte geroepen. Zie daar, gemeente, hoe hier, dus in die verbloedende offers, dat viertal, en dat spreekt van de vier geslachten Israëls, die dus in het diensthuis, in de slavernij van Egypte zullen komen, om door lijden tot heerlijkheid gebracht te worden, in een weg dat het geschrei tot God zal opklimmen, hoe daarin eigenlijk al vooraf geschaduwd is, de weg van Christus, door lijden tot heerlijkheid, door het kruis tot de verhoging. Zo is Gods weg. Er is maar één weg van behoudenis. En dat is de weg van kruis en opstanding. En één weg tot zaligheid. Dat is het volgen van die Jezus. Eerst het kennen van hem. Maar dan ook het drukken van zijn voetstappen. Ook al is het borgtochtelijk lijden voor hem alleen. Want dan is hij de pers alleen getreden. En niemand van de volk is met hem. Maar wel worden de zijnen getrokken in zijn spoor. Om zijn voetstappen te drukken in smaad. Om Christus wil. Om zijnent wil. Zo zullen ze juist in het belijden van zijn naam. Ook daarin hem leren volgen. Dat is de weg Gods. Zo heeft God nu hier uitgebeeld de weg van kruis en kroon. Het is wat we ergens anders vinden vertolkt. God heeft hem krank gemaakt. En als zijn ziel zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben, zo zal hij zaad zien. Als wij dus ons afvragen, waarin wordt het verbond geopenbaard? Dan geldt het als antwoord alleen in de weg van kruis en verdrukking. Daarin komt God zijn genade te verheerlijken, te openbaren, te verklaren in het leven der kerk. Dat verbond God dat van geen wankele weet, dat van enkel trouw en goedertierenheid spreekt, dat niets is dan genade, dat verbond, dat zo eenzijdig uit Gods genade hart voortkomt, dat wordt geopenbaard in het offer, dat wordt geopenbaard in hem die door lijden en kruis heen ging tot heerlijkheid. Daarom is er dus in dat offer alleen maar een God des verbonds te ontmoeten, nooit daarbuiten. Nooit daarbuiten, alleen in dat offer, in die weg van kruis tot heerlijkheid. Is het wonder dat dat offer aangevochten wordt? De wereld, de duivel, ja ook het eigen hart. Dat alles wat aan vroomheid in ons zit en dat is wat daartegen opkomt. Tegen die kruistheologie is het wonder dat we dan ook midden in een wereld staan, ook op het erf der kerk in onze tijd, dat men die leer der verzoening van de gekruiste Christus niet aanvaardt en niet erkent. En dat men die kruisweg waarin Gods kerk geleid wordt op haar reis naar de eeuwigheid niet aanvaardt, maar dat men veel eer wil maatschappijvernieuwing en bezig zijn met de structuren van deze wereld om daar een vlak gezegend mooi leven te krijgen. Men wil er niet aan. Dat evangelie van het kruis is nog de Grieken dwaasheid en de Jood een ergernis. Goed. Daarin wordt dus dat verbond geopenbaard. Dat verbond dat God heeft met zijn kerk, dat zal voor ons opengaan, openbloeien in het offer. Nu komt de tweede vraag. Wanneer wordt dat verbond nu, als het ware, opengelegd voor ons hart? Zodat we mogen zeggen, nu, dit weet ik vast, God zal mij niet begeven, niets maakt mijn ziel vervaard. Zodat we mogen schrijven, ik ben des Heren, en ons toe mogen noemen met de naam van Israël. Dat is niet een hoogmoedige zet, maar dat is eenvoudig een kinderlijk getuigenis. Wanneer zal dat verzegeld worden, dat verbond? In onze tekstwoorden lezen we dat God zich bij dat offer openbaarde. Maar wanneer geschiedde dat? Lees het maar, toen de zon onderging en het volslagen duister geworden was. Dat staat er eigenlijk letterlijk. Het duister was geworden, volslagen duister, er was geen lichtstraaltje meer. Toen bevestigde de Heere zijn trouw, dat hij die God is, die het leven bereidt uit de dood. Die in de weg van onze onmogelijkheden altijd weer de mogelijkheden stelt en ons doorleiden zal en tot overwinning ons voeren zal. Abraham heeft in dat offer naar het licht der bedeling dat ook mogen verstaan. En het geschiedde dat de zon was ondergegaan en het volslagen duister was. De duisternis heerste hier. God wilde Abraham hier iets leren. Want toen verscheen juist God aan Abraham om zijn verbond te bevestigen. Om het als het ware open te leggen. Toen Abraham volkomen uitgerangeerd was, als ik zo het mag uitdrukken. Hij keek alleen maar in de dood. Het was aan zijn kant echt af. Och, hij was een arm nietig mens, nietwaar? We hebben het daar straks gezegd, dat de Heere met de belofte kwam en hij kon er niet één woord van vasthouden. Dan mijn knecht Eliezer maar. Toen is de Heere gekomen, heeft hem gewezen op zijn macht en heerlijkheid. En Abraham is als een goddeloze gezonken op het woord. Dan komt straks voor de tweede keer de belofte. Abraham staat weer te bedelen als een hulpeloos kind die niets heeft. En als dan dat offer toegericht is, en hij heeft dat zware werk van dat slachten van die dieren en dat leggen in het gelid, hij heeft dat allemaal volbracht, en dan valt er over hem een geweldige beklemming en benauwdheid en is hij doodvermoeid. Bovendien heeft hij steeds weer de roofvogels moeten verdrijven die scherpe nagels hebben, scherpe klauwen en snavels. Hij heeft geen rust op duur gehad en dan valt de duisternis en dan is hij alleen met die verbloedende lichamen, met die stukken hompen vlees. Dat is nu de weg waarin God het licht doet opgaan voor zijn ziel. Waarin dat woord gaat spreken. En waarin niets dan dat woord overblijft. Want lees het hoofdstuk maar. God heeft het laatst het woord. Het licht der openbaring gaat stralen op een machtige wijze. Hierin wilde God leren hoe hij nu de weg baant. Als er niets dan duisternis aan onze kant is. En als we dat leren bekennen. Abraham en wij, we moeten het leren. Zo is de weg Gods met zijn kerk. Zo is de weg Gods met zijn kind. Daar staan wij zo radicaal anders tegenover. Dat wij er niets van begrijpen en telkens weer tegenaan botsen. En dan kunnen we het niet aanvaarden en begrijpen we het niet en staan we vreemd te kijken dat het juist zo gaat. Dat de Heere zo genade verheerlijkt, dat zo de goddeloze gerechtvaardigd wordt en niet de goede. Het is alles omgekeerd naar onze maatstaven en naar onze rekening. En waarom kan dat nu en waarom zal dat nu zo geschieden? Waarom zal juist daar, in de duisternis, want we zijn duisternis, maar dat we te leren, gemeente, niet alleen te zeggen, maar het innerlijk in absoluutheid te beleiden, omdat wij afzien van al het onze en onszelf. Afzien niet alleen van de werelddienst, maar ook van onze eigen gerechtigheid en zoveel dat ons aankleeft en waarmee wij ons toch willen opsieren. Onze deugden, onze braafheid en ga zo maar door. En dat alles nu eraan gaat. En waarom kan dan dat licht juist opgaan, dat licht van Gods verbond? Waarom komt dan de Heere zijn trouw te ontsluiten? Omdat er één geweest is die door lijden heen gegaan is. Die de dood heeft doorbroken en de diepte der hel verslonden. Hij heeft het vuur opgeslokt. Hij heeft het verteerd in zijn ingewand. Want zijn ijver verteerde hem over het huis des Heeren. Jezus Christus die daar hing. Die oudste broeder van zijn ganse kerk die hij lief gehad heeft tot in de dood. Mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? Die kroop in de hof van Gethsemane, die uitgeroepen heeft, het is volbracht. En die ten derde dagen verrees uit de doden. Daarom, waar hij de duisternis doorbroken heeft, overwonnen, verslonden, doorgeleefd en ingeleefd, tot in alle diepte, daarom komt juist nu, in de duisternis van ons bestaan en waar al het ons aan het eind is, het licht der genade aan. Zo geschiedde het met Israël toen het geschrei was tot God in de hemel. Toen heeft de Heere met Mozes overlegd op de berg en zijn knecht Mozes en Aaron gezonden om het volk uit te leiden. En zo is het door alle eeuwen heen. Zo gaat het in het groot en in het klein. Zo werkt de Heere soeverein en majesteitelijk, opdat wij in zijn genade zullen rusten. Daar brengt hij zijn volk tot rust, in vrije gunst die eeuwig God bewogen. God wil dat we ons houden aan datgene wat wij zijn. Wij zijn duisternis. Wij weten niet, wij hebben niet, we zijn zwakte. Maar een mens wil altijd weer werken. En dat zit ons in de weg. En dat we nu dit en dan dat aangrijpen. En altijd weer wat erbij slepen. Om onszelf nog weer wat anders en beter te maken. Dan dat we in waarheid zijn. Die leugen kent God. En daarom gaat de Heere niet alleen een mens bekeren. Maar hij zal de bekeerde onbekeerd maken, als ik het zo nou maar eens zeggen mag. Arm en naakt, ontbloot van al zijn vroomheden. En in die duisternis bevestigt hij zijn verbond aan het hart. Zodat er niets dan het offer overblijft. En nu kan het zijn, geliefden, dat dat offer waarde voor ons hart in ons leven heeft ontvangen. Dat kan in onze jonge jaren, dat kan ouder, dat we zien, ja, hij is het. En hij zal het alleen zijn, Christus Jezus. In zijn kruis en middelaarswerk. Als er ooit voor mij verlossing is, dan in hem. Maar ik zie het licht niet. Ik heb het licht niet. Het is alles zo donker en zo koud. Let eens op Abraham. Toen de benauwenis van de dag hem overviel en hij uitgeput door de slaap overmand werd. Grote schrik kwam op hem. Waar lag hij toen? Bij het offer. Daar bleef hij ten slotte. Daar kon hij toch niet vandaan. Wij kunnen zelf het licht in het offer niet ontsteken. We kunnen de kracht van Christus zoendood en van zijn middelaarswerk niet aan ons toepassen, zodat we mogen zingen in aanverblijf, aan hem gewijd van 's Heeren wegen. Nee, dat is het werk Gods door zijn woord en geest. Maar Abraham lag bij het offer, het verbloedende offer, ook al verstond hij de dingen niet, zo zij uw plaats, ook al is het bij het offer het donkerst, en bij het gouden kalf van de wereld of van de vrome, die zichzelf rechtvaardigen, al is het daar veel lichter, blijf bij het offer. Zeg dat het alleen hij is die u redden kan, in wie uw behoudenis is. En zoek u niet met wat vroomheid te bemantelen. Want daar zal God troostend en lichtend, verkwikkend en heiligend, met zijn woord in de duisternis intreden. Gij weet geen heiligheid in uzelf te vinden. Gij weet geen uitweg uit uw nood te ontdekken. Maar ziet het geschied, als de zon ondergegaan was, dat er een rokende oven en een vurige fakkel is, die te midden van de offers gaat. Een rokende oven en een vurige fakkel, dat was een verschijning van God zelf, die hier in de naakte duisternis, bij het offer en in het offer, aan Abraham verschijnt. Er was een rokende oven en vurige fakkel die tussen de stukken doorging. Nu weten we toch wel zoveel dat in de schrift het vuur het beeld, het teken is van de verterende heiligheid Gods. Onze God is een verterend vuur. En toen hij verscheen op de Sinaï voor het volk, was hij daar in donderen en bliksem. Want met vuur, lees ik, zal de Heere in recht treden met alle vlees. Gods woord is als een vuur en als een hamer, waardoor de rotsen gespleten en stuk geslagen worden. Wel nu, zo wordt ons deze theofanie, deze verschijning van God aan Abraham, bij het offer wel duidelijk. Het was een oven naar de vorm van die tijd. Dat waren van die cilindervormige ovens, waarin van onder het vuur gestookt werd en bovenin gebakken werd. Wel nu, dat vuur, dat schiet naar buiten als een fakkel, maar tegelijk is er ook een rookontwikkeling, waardoor dat vuur gevangen is en het tezamen in die donkerte een rossige gloed geeft. In ieder geval niet dat verblindende en dat verterende, maar meer het gedempte licht. De wolk is immers in de Bijbel altijd het beeld, telkens weer, van Gods genadige tegenwoordigheid, waardoor hij zich openbaart, terwijl hij zich bedekt, terwijl hij zich verbergt, opdat hij niet tot vertering zou zijn van de zondaar. Want wie heeft ooit God gezien en wie zal leven? Daarom spreekt de schrift ons telkens van die wolk. Ook bijvoorbeeld als de priester het heiligdom binnenging en daar in dat heilige der heiligen trad met het dekken waarin de kolen lagen en dan tegelijk de specerijen, zodat er een wolk zich ontwikkelde, opdat de priester niet zou sterven, staat. Wie zal wonen bij een eeuwige gloed? De heiligheid en de majesteit Gods wordt omhuld in de wolk van Gods genade. Zo openbaart God zich niet buiten het offer, maar in het offer. Zo gaat hij tussen de stukken door. En zo is het wel duidelijk en wat wij hier dus hebben te leren uit dit aangrijpende en diepe schriftgedeelte. Daar verschijnt God aan zijn knecht, aan die arme, aan die nietshebbende, aan die duisterling, zouden we zeggen. Daar verschijnt hij ten leven tot bevestiging dat die heilige, lichtende God, de God van genade, troost en bijstand is, die zijn woord vervullen zal en waar zal maken. tussen de offers door. Buiten dat offer kan het niet. Hebben wij het verstaan in ons eigen leven. Voor Gods aangezicht, als zondaar in Sion, verschrikking ervaren. Want God is er één, die heilig is. Wie zal verschijnen voor hem die in gerechtigheden wandelt, staat er ergens. Maar wij wandelen in ongerechtigheid. Die billijkheden spreekt, maar onze tong is een vuur, een wereld van ongerechtigheid. Weten we dat? Oh, dan worden we wel wat stiller in onze mond. En dan hebben we niet zoveel praatjes meer. Dan wordt het een zaag tussen God en ons hart. Doch voor die arme en verduisterde zondaar die daar vertreden ligt, daar verschijnt nu die God, die heilige God, nochtans in zo'n heerlijkheid, lichtend en nochtans bedekt, tot zegen, tot vertroosting, juist in dat verbloedende offer. En daar gaat het verbond open, in het kruis, in het lijden van de middelaar, in de Heere Jezus Christus. Ik ben uw God. O, wat dat inhoudt, gemeente, dat is een nieuwheid, een nieuw stuk in het leven der kerk, in het leven des geloofs. Als daar dat verbond openbloeit en die aangrijpende majesteit Gods de troost onze zielen is, onze bijstand en sterkte. Hij zal het maken. Daar verzinken we in de zee van de almacht en van de goedertierenheid Gods. Die God, die is tot alles in staat. Hemel en aarde bezit hij. Alles doet hij op zijn pootjes terechtkomen. Uiteindelijk, ja, zeker, uiteindelijk staat het daar precies op zijn plaats. En in al de omstandigheden waarvan wij niet gedroomd hebben en wat we niet konden denken. En u moet tot die God telkens weer zijn volk teruggebracht worden. O, als we in dat licht leren verstaan wat de Heere doet en uit het woord onderwezen worden, dan gaat er licht op over onze drukwegen, over de tegenslagen. Dan ineens mogen we het zien waarom het nu nodig was dat God ons zo tegenkwam. In die of die weg, vaak wordt het na deze pas verstaan. Jaren later wordt er teruggezien. Dank u, Heere, dat gij toornig op mij geweest zijt, want uw toorn is afgewend en gij troost mij. Dat ik nu deze weg moet gaan. Een weg die zo pijnlijk was voor mijn ziel. En waarin vlees van me afgescheurd werd. Een weg waarin gij nogthans uw voetstap drukken wilde. En opdat wij zo bij u zouden terechtkomen weer. En bewaard zouden worden bij dat woord. En als we dan tot dat woord weer teruggebracht worden en erbij gehouden worden, krijgen we tegelijk ook weer meerder inzicht en meerder verstand om den Heere te kennen en om zijn woord te verstaan. Want op die school gaan we wel achteruit in onszelf, maar vooruit in het onderwijs door zijn geest en woord. O, hoe heerlijk is dan die weg. Die weg Gods. Van vuur en rook. Daarom zingt de kerk daar ook van. Daar de sloeg vol schrik aan beven. Toen ze u langs uw pad zag streven. Grote waters door in het nooit ontdekte spoor. Toen u volk de weg bereidet. Daar het als een kudde leidde. Mozes en aan Aarons hand brachten dus naar het heilig land. Zo regeert God de wereld, leidt hij zijn kerk, troost hij zijn gemeente, verkwikt hij de ziel van zijn gunstgenoten, stuk voor stuk. Want hij, die herder der schapen, die ze ganse kudde overziet, van alle eeuwen en alle plaatsen waar ze zijn, heeft ook te doen met elk enkel schaap en met elk enkel lammetje van die machtige kudde. En hij vindt het niet onder zich. Hij laat het niet onder zich. En hij vindt het niet beneden zijn eer om met elk zich in te laten naar de omstandigheden van het leven. En dat doet hij dus met een doodarm mensenkind. Met wie maakt God tenslotte dit verbond? Gemeente, let op het leven van Abraham. Het wordt ons getekend, omdat het Abrahams zaad leren mag wat erin ligt voor troost en zaligheid. Dezelfde dagen maakte de Heer een verbond met Abraham, zeggende: aan uw zaad heb ik dit land gegeven. Met wie dus? Met Abraham. Een mensenkind die zondaar was, die zondaar is en die zondaar zal blijven. Niet dat hij zichzelf verontschuldigen kan, in tegendeel. We zullen onszelf beschuldigen en dat werkt verootmoediging uit. Maar we komen in onszelf openbaar als niets hebben, toch geen kruimel geloof. Het is al uit hem en door hem. En dan gaat het niet om de grove zonde alleen, natuurlijk die ook. Het gaat maar niet om het zevende of het achtste gebod, maar het gaat om die eerste tafel. Om God lief te hebben boven alles. Daar komt die tweede vanzelf uit voort. En ach, als dat dan geleerd is, en als Abraham dan telkens weer gezakt is, en als hij telkens weer onvoldoende gehaald heeft, dan zal het toch wel eens een keer beter gaan. Lees maar verder. Straks gaat hij overleggen met Sarah, en dan komt Hagar, en dan wordt er een kind geboren uit Hagar, de weg van Abraham. Hij maakt het niet beter, maar nu is dit het eeuwige wonder van vrije genade, gemeente. En dat is het nu juist wat tot troost is en tot zegen, dat de Heere omgekeerd werkt, leert, leidt, dan ons verstand het zegt. Stel u voor dat u met allemaal onvoldoende uit de school thuis komt, jongens en meisjes. Nou, ik denk dat het dan toch nog wel zoveel is bij ons allemaal dat we niet goed durven thuiskomen en vader het rapport laten zien om de handtekening te krijgen. En zo wil God nu juist ons bij hem hebben. Juist omgekeerd. En dat is nou het moeilijkste te leren. En dat strijdt tegen alles in. Om nu tevreden te worden gemaakt met het ene rapport van de Zoon van Gods liefde. Die in alles voldoende heeft gehaald. Maar voor zijn ganse kerk. En daarom kan hij het niet hebben. Als wij nog wat zitten te knoeien in dat rapport van ons. En proberen om daar een cijfer te veranderen. Zodat het voldoende wordt. Nee. Op alle gebieden en in alle vakken. Onvoldoende. Onvoldoende. En juist daar is Abraham zaad. Daar is een volk dat uit de volheid Gods het verbond leert kennen. En hoe leerden we dan dat verbond kennen en omhelzen? Zodat we zeggen: hij is mijn bondsgod voor tijd en eeuwigheid. Wel, zoals Abraham het zag, toen daar die vurige oven tussen de stukken doorging. Want toen maakte God met hem een verbond. Het was van ouds de gewoonte dat als twee partijen een verdrag sloten, zij offerdieren slachten en dan beide tussen die stukken doorgingen, ter verzekering, als ik het verbond breek, dan mag het mij gebeuren en aan mij geschieden wat aan deze dieren geschied is. Dan moet ik geslacht worden, dan moet ik gedood worden. Het was als het ware het afleggen van een eed. Maar wat zien we nu hier gebeuren? Hier gaan die twee partijen tussen de stukken door. Eerst die vurige oven, die verschijning Gods, en dan Abraham, één is er slechts, die tussen de stukken doorgaat. Dat is de eeuwige God zelf. Die eeuwige God die zich in genade openbaart en die het alles in handen heeft. En die de heerlijke vaas der zaligheid alleen draagt. Wij zouden hem laten vallen als we maar een ogenblik in de handen zouden houden. Hij gaat tussen de stukken door ten teken dat het verbond van hem uitgaat. En alleen door hem wordt in stand gehouden. Dat hij alleen het is uit wie alle dingen uitvloeien. En toch is er ook nog iets bij te zeggen. Namelijk dat nu de andere partij dat verbond omhelst, aanvaardt, zich in werpt en op neerzinkt, zodat hij verbond met zijn God maakt. Vanuit die God die de eerste is en uit wie alles is en die het in stand houdt, komt er toch een wisselwerking. God heb ik lief, want die getrouwe Heer hoort mijn stem. Dat wordt een volkomen hartelijk aanvaarde kiezen van de Heer, van zijn dienst, van zijn weg, van zijn inzettingen. Een lust is het om op zijn wet te staren. Zijn geboden zijn onze inzettingen en onze liederen ten tijde van onze reis door deze wereld naar ons eeuwig vaderhuis. Zo is er dus niet maar een eenzijdig verkeer, maar een tweezijdig verkeer tussen God en zijn kerk. Dat is de ware dialoog. Om nu dat woord maar eens te gebruiken waarover ze tegenwoordig zo vaak hebben, maar dan in verkeerde zin. Hier heb u de dialoog tussen God en zijn kerk. Maar dat alles vloeit voort uit dat eenzijdige godswerk, waar hij het verbond stelt, van eeuwigheid gegrond heeft in Christus. En waar hij het ook brengt openbaard, eenzijdig in ons hart. Maar dan ook doet zeggen, ik ben des Heeren. En ze zullen zich noemen met de naam van Israël. En dan krijgen we op die school ook onderwijs. Opdat we in dat verbond mogen bewaard worden en in dat verbond mogen staande blijven. Let eens op Abraham, wat deed hij? O, die offers werden bestookt. Roofdieren, roofvogels kwamen erop af met scherpe snavels en nagels, hebben we gezegd. Ze spreidden hun klauwen al om het vlees te grijpen en het weg te rukken vanuit de gezichtskring van Abraham. Maar Abraham heeft ze weggejaagd. Dat kostte strijd. Maar weet u wat er in de grondtekst eigenlijk staat? Hij zuchtte ze weg. Ik dacht dat dat een stuk is dat we elkaar mogen doorgeven. O, indien wij deze dingen verstaan mogen, dat we dan elkander op het hart binden om ze weg te zuchten. Zoals onze catechismus dat zegt, terwijl wij van onszelf al zo zwak zijn, dat we niet een ogenblik kunnen staan en dat onze doodvijanden, de duivel, de wereld en eigen vlees niet ophouden ons aan te vechten, zo wil ons toch staande houden en sterken door de kracht van uw Heilige Geest, opdat wij in deze geestelijke strijd niet onderliggen. En hij zuchtte ze weg. Ja, dat binden we elkaar op het hart. Op de weg, in de stilte van de binnenkamer, in onze gesprekken met elkander. Dat we niet elkaar in de put praten, want daar hebben we niks aan. Dat we tegen de Heere onze armoede vertellen. maar elkander mogen opwekken om die roofvogels weg te zuchten en met elkander den Heere aan te roepen. Want alzo zal het vervuld zijn dat Abraham bevestigd wordt en zijn zaad. Want hij regeert, die Christus, hij zal zijn almacht tonen. Hij zal ons meerder maken. En hij gedenkt ze naar hun omstandigheden, in hun armoede, in de leegte. En hij giet vol. En de beker wordt overvloeiende. Amen. Zingen we van Psalm 77 en daarvan het 11e vers. Daar de sloeg vol van schrik aan beven, toen ze u langs uw pad zag streven, zeer grote waters door, in het nooit ontdekte spoor. Toen uw volk de weg bereidde, daar gij als een kudde leidet. Mozes en Aarons hand bracht hen dus naar het heilig land. Psalm 77 vers 11. Gods aangezicht. Tot u, Heere, wenden wij ons aan het einde van deze dienst om u dank te zeggen. Want gij hebt het ook op deze dag zo goed gemaakt, waar gij de gemeente te samen geroepen hebt en waar gij uw dienstknechten gesterkt hebt tot de verkondiging van het evangelie. En nu komen wij tot u, als wij ons elkanders aangezicht weer gezien hebben en weer uit elkander gaan, biddende dat gij ons vergezelt. Wil hier blijven en wil met ons gaan. Wil u zegen geven over het woord dat is uitgedragen, opdat wij het meedragen de week in en er nog eens over na mogen denken. Ja, dat we er werkzaam mee zijn tot ons eeuwig heil. Dat uw kinderen ook met dat woord mogen bezig zijn om onderwezen te worden in uw heilgeheimen en geestelijk gesterkt en geschraagd te worden, want daarin wordt gij verheerlijkt. Heren, wij bidden u, wil ook harten openen voor uw woord. Als we nog gesloten daarheen leven, naar onze eigen gedachten en begeerten, gij zijt toch machtig om ook een hart open te breken. Gij staat aan de deur en gij klopt. Gij roept en nodigt, en het is toch een wenk van uw almacht om deze jongen, dat meisje, in het hart te grijpen. Heere, geef dat die keus ook bij velen nog beslag legt. Uw volk is mijn volk, uw God mijn God. Wij bidden u verder, wees met alle arbeid in uw koninkrijk. En dan denken wij ook bijzonder aan de arbeid der zending. Wil gij genadig uw zegen geven over het uitgestrooide zaad en uw mannen en vrouwen die daar werken trouw doen zijn, opdat ze in de offers die zij te brengen hebben uw aangezicht mogen ontmoeten en zo gesterkt worden en bemoedigd om weer voor te gaan. Het kan zo moeilijk en zwaar zijn, er kunnen zoveel teleurstellingen zijn, Heere. Gedenk ons nog naar de rijkdom uw ontferming. Wil ons land en volk, onze kerk gedenken, o wij bidden u voor onze synode, wij bidden u voor de kerk in al haar geledingen, in al haar vergaderingen, leid ze door uw woord en geest, laat uw woord heerschappij krijgen, steeds meer op haar erf, verwek het gebed, verlevendig het bij velen in de landen. Hoor ons uit genade om Christus wil. Amen. Wij zingen tot slot, gemeente, Psalm 89, vers 15. Ik heb eens gezworen bij mijn eigen heiligheid. Zo ik aan David lieg, zo hij mijn woord misleidt. Zijn zaad zal eeuwig zijn, zijn troon zal heerlijk pralen. Zo duurzaam als de zon, zo glansrijk is als haar stralen, bevestigd als de manen aan des hemels bogen, staat mijn getuige trouw te schitteren in elks ogen. Psalm 89, vers 15. Verhef uw harten naar boven en ontvang de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.